Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen. En wordt mede mogelijk gemaakt door AG1, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Week 24 zou Omar gezegd hebben. Dit is ook gelijk een nieuw hoofdstuk voor Triathlon Insight. De eerste aflevering zonder Omar. Ja, bij deze ook wil ik toch Omar ook bedanken voor zijn bijdrage bij Triathlon Insight. Ik heb met heel veel plezier heel veel podcasts met Omar gemaakt. We zijn echt hebben hele mooie plekken geweest. Mooie plekken, mooie gesprekken gehad met heel veel triatleten. Dus enorm jammer dat hij het besluit heeft genomen om ermee te stoppen. Maar goed, dan ga je op zoek naar een vervanging. En in die zin hebben we niemand minder dan Stef Overmars gevonden om aan te sluiten bij Triathlon Insight, in ieder geval voor de podcast. Dus welkom Stef.
Goedemiddag, dankjewel.
Ja, dat is voor jou nieuw, maar wel leuk denk ik hè?
Ja, zeker. Nou, nieuw. Ik ben natuurlijk een paar keer te gast geweest. Maar om het wat vaker te doen is zeker leuk, ja.
Heb je nou die podcast veel geluisterd de afgelopen jaren eigenlijk? Het is inmiddels alweer 3 jaar.
Zeker, ja. Ik luister best wel veel podcasts. Hè. Dus als triatleet heb je toch vaak eenzame uurtjes op de fiets of hardlopend. En dan luister ik vaak wel een podcast, ja.
En voor de mensen die jou niet kennen, jij bent mijn trainer, coach. In de podcast hebben we het vaak over jou eigenlijk, over de training en dergelijke. Kan je iets meer vertellen over jouw historie eigenlijk in de triathlonsport? Want je hebt ook niet onverdienstelijk de sport bedreven. En dat doe je eigenlijk nog steeds. Hoe ben je in die sport zo terechtgekomen eigenlijk?
Ik woon net als jou, woonde ik vroeger ook in Weesp. En wij hebben dus een lokale triathlon. En volgens mij ben jij ook zo begonnen met de triathlonsport.
Ja, zeker, ja.
En gewoon om het een keertje te proberen. En mensen die in Weesp sportief zijn, doen eigenlijk altijd wel een keertje mee aan die triathlon. Ook mensen die nergens anders aan een triathlon meedoen. En dat is ook heel leuk, want daardoor loopt het hele dorp er ook vooruit. Maar zo ben ik ermee begonnen en dat vond ik heel erg leuk. En zodoende ben ik daarmee doorgegaan.
Ja, want het gekke is dat je hebt niet echt een duursportachtergrond. Je hebt meer een krachtsportachtergrond. Hè? Je was eigenlijk bodybuilder, toch? Tenminste, wat was het? Gewichtsheffen of weet ik veel, hoe
klopt,
noem je dat?
Eigenlijk gewichtheffen. Maar ik deed ook gewoon, toen ik dat niet meer als wedstrijdelement deed, werd het meer gewoon, bodybuilding is dan weer ook een andere sport. Maar gewoon hard trainen om er groot uit te zien. Dat heb ik al een tijd gedaan, ja.
Want hoe is die overgang op een gegeven moment geweest dan? Want als je kracht heen, ben je groot, heb je grote armen. Ik heb wel eens foto's van jou voorbij zien komen. Dan lijkt net Popeye op de fiets. Hoe is die overgang van zo'n sport naar een duursport?
Best wel lastig. In het begin gaat dat natuurlijk makkelijk, maar dan zijn de verwachtingen niet zo hoog. En met de krachtsport had ik toch best wel veel last van blessures op een gegeven moment. En toen ben ik steeds meer duursport gaan doen. Ook omdat die eerste triathlon die ik deed eigenlijk hartstikke goed ging. En ik vond het heel leuk, ben ik daar eigenlijk mee doorgegaan. Maar toen ben ik krachtsport en triathlon heel erg naast elkaar gaan doen. En dat gaat in het begin best goed. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment gaat dat elkaar snijden. Hè? Dus dat je, je fysiek van krachttraining zit je triathlon in de weg. En vooral het metabolisme stukje. Dus krachttraining is heel hoog in je verbranding. En een triatleet moet juist heel zuinig zijn in zijn verbranding. Ja. En dat ging op een gegeven moment botsen dat ik echt een keuze moest maken tussen een van de twee sporten.
En uiteindelijk is het triathlon geworden. En uiteindelijk bleek dus dat je er best wel talent voor had. Hè? Want je bent jong. Hoe oud was je toen je begon met triathlon? Denk?
Best wel oud al, 26.
Ja, 26. Nou goed, ja. 26, maar het bleek dat je best wel talent had. Sterker nog, je hebt de Wezen inmiddels 5 keer gewonnen. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Voor mij ben je de enige. Wanneer wist jij dat je dacht van, ik heb echt wel de aanleg ervoor en ik moet hiermee verder?
Nou ja, eerst kijk je naar natuurlijk wat lokale dingen. En dan ga je daar meten aan wie op dat moment goed meedoet. Hè? Dus
Barry Dover.
Daar kom je al heel gauw op die naam. Maar ook in een van mijn eerdere wedstrijden, volgens mij in de tweede wedstrijd, heb ik ook al tegen Omar Brons en een hele jonge Menno Koolhaas. Ja. Ik trainde in Huizen bij zwemvereniging IJsselmeer, waar ik echt mijn zwemmen moest gaan ontwikkelen met een Nick Heldoorn van 12 jaar oud. Ja. Dus dat is wel grappig. Dat is allemaal, zijn allemaal jongens die toen echt helemaal onbekend waren. Maar we zijn allemaal bij dit soort lokale dingetjes begonnen. Ja. En toen won ik een keer een eerste wedstrijd. En toen won ik er nog eentje. En toen won ik een grotere wedstrijd. En zodoende is dat natuurlijk een beetje gekomen. Ja.
Ja, want uiteindelijk ben je ook dus echt wel een pro-atleet geweest. Hè? Niet pro-pro in de zin van dat je echt fulltime pro was. Want je had ook nog gewoon werk daarnaast. Maar je hebt wel toch al jaren, ik denk een jaar of 5 denk ik, in die pro denk ik 5 jaar pro geweest of niet?
Ja, zoiets van, mijn eerste jaar was 2016, Almere 2016. Ja. En toen ben ik daar 4 jaar heel fanatiek mee bezig geweest. En toen kwam natuurlijk corona, dus toen viel alles weg. En daarna is het eigenlijk ook niet meer echt op de rit gekomen. Wat ouder geworden, kinderen gekregen. Dus pro zijn met een baan is al moeilijk. Pro zijn met kinderen is al moeilijk. Maar allebei is nog veel moeilijker. Ja. En het niveau is echt zoveel anders dan dat het toen was, zeg maar.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat is ook zo. Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk. Nou ja, ik ben natuurlijk ook begonnen met triathlon vanuit Triathlon van Weesp. Toen heb ik jou volgens mij, de buurman ermee, Koen Dijkman, die deed toen mee. Toen zag ik jou winnen. En toen dacht ik, nou, als ik wil beginnen, dan moet ik een goede trainer hebben. Ik denk, nou, degene die wint, die heeft altijd gelijk, zeg ik altijd. Dus dan had ik jou een bericht gestuurd van, nou, wil je mijn trainer coach worden om te zorgen dat ik, wat te trillen geleerd. Want ik had helemaal geen achtergrond erin, geen duursport, weet ik veel wat. Dus in die zin, dat ik denk ook wel weer, dit is 2018 geweest. Dus inmiddels alweer bijna 7 jaar, joh. De tijd vliegt ook voorbij.
Ja.
Dus samen ook wel wat mooie races gedaan. Het is altijd gezellig. Zo een groep vanuit Weesp en vanuit de baangroep natuurlijk samen. Ja, dat is een mooie tijd. Dus ik vind het leuk dat je erbij bij bent voor de podcast. We moeten samen kijken hoe we dat invulling gaan geven. Wat worden de rubrieken die we gaan doen, et cetera. Het zal iets anders zijn dan wat we in het verleden deden. Maar dat komt vast goed.
Ja, zeker. Ik hoop dat we gewoon op een leuke manier nog steeds alle triathlonfeitjes in Nederland en daarbuiten kunnen brengen over de microfoon.
Ja, laten we beginnen met afgelopen weken. Je hebt, wat je zei, je hebt onder andere Brouwersdam gereden. Zo kom je een maandje geleden. Maar je kan met blessure.
Ja, ik ben begin dit jaar in januari ben ik gevallen. Eigenlijk een hele lompe val. Was eigenlijk totaal niet nodig. Maar ik stond eigenlijk op een box in de sportschool. En ik maakte een stap. En ik dacht dat ik er nog steeds op stond. Maar ik stapte er eigenlijk volledig naast. Waar mijn hele onderbeen dubbel sloeg. En daar heb ik een spier aan de zijkant van mijn onderbeen. Zat een scheurtje in.
Ja.
Dat is allemaal wel redelijk hersteld. Alleen ik hou restklachten over dat ik nog wel wat last heb van het been. Dus ik moet eind van de maand naar de sportarts om daar nog verder naar te kijken. Dus Brouwersdam heb ik wel gedaan, maar wel met te veel reactie. Waardoor ik Nieuwkoop de week erop niet kon starten. Nee. Ja.
En hoe zit het nu? Want voornamelijk met lopen natuurlijk last.
Ja, met zwemmen en fietsen heb ik nergens last van. Met lopen, het gaat op en af. Dus,
want Rood stond onder andere ook op het programma bij jou.
Klopt, ja. Die heb ik nu een jaartje doorgezet.
Zal Almere een optie zijn?
Dat weet ik niet. Inmiddels, ik ga eerst even helemaal herstellen. En dat ik ook gewoon een paar weken achter elkaar constant kan trainen. Consistent kan trainen. En dan besluit ik of ik dat wel of niet ga doen.
Ja.
Dus in augustus is er nog een mooie wedstrijd ergens op de Veluwe. Dus
zeker, Triumf van Epe uiteraard. Dat is een mooie wedstrijd om daar weer... Maar goed, ik hoop dat het snel weer herstelt. Want het is toch zonde, een beetje midden in het seizoen dat je dan een blessure hebt. En dit onderwerp zullen we zo nader nog bespreken. Hè? Dat is een onderwerp die wij in de podcast in deze aflevering in ieder geval verder gaan bespreken. Hoe je daarmee omgaat met dat soort blessures. Maar... het zou mooi zijn als je weer fit raakt. Want Wees komt er ook weer aan natuurlijk. En de 6e keer zou ook mooi zijn.
Ja.
En ik was met een oud winnaar, of tenminste de winnaar van vorig jaar, Joost Friedrichs, was ik lekker op trainingskamp op Gran Canaria afgelopen week.
Ja, we zijn samen ook al geweest, hè, met z'n drieën.
In maart.
In maart, ja.
Zeker. En dat was toch wel een lekker weekje. Joost, die was al fit, maar die laat echt wel zien dat hij stappen heeft gezet afgelopen jaar eigenlijk.
Maar kon jij veel met Joost trainen of was het toch meer je eigen ding?
Nou, we hebben... Dat was eigenlijk wel het fijne. We waren met z'n drietjes eigenlijk. En iedereen kon een beetje zijn eigen ding doen. Hè. Dus we deden wel een duur ritje. Maar dan begonnen we misschien tegelijk. Maar ja, weet je, Joost die vliegt omhoog.
En de derde was Sander Timms, hè? Die,
Sander Timms. Die doet onder andere Friesman begin juli. Die was ook mee. En het niveau verschilde... Dus hè, de ene keer was het met lopen is die weer wat sterker. Met fietsen is die wat sterker. Met zwemmen die. Dus maar het over het algemeen ging dat wel eigenlijk wel heel, heel relaxed eigenlijk. Dat was echt wel, het is gewoon een hele goede week geweest. Mooi weer. Dus dat is het voordeel natuurlijk. Eigenlijk de dagen dat het hier wat minder was. En nu is het hier weer prachtig weer. Dus ja, goed gepland.
Nou had je in maart ook al een goede week. Alleen daarna weinig vervolg aan kunnen geven.
Ja.
Hoe ga je dat nu beter aanpakken? Zeg maar dat je dit kan doortrekken. Want jij gaat Vitória Gasteiz doen. Ja. Dat duurt ook niet lang meer.
Nee, Vitória Gasteiz is 13 juli. En bij mij is altijd, weet je, als ik er echt in zit, dan zit ik erin. En ik heb nu het idee van, nou, ik ben nu echt weer gefocust bezig. Ik heb ook wat, heb je ook wel vaak over de randvoorwaarden eromheen moeten goed zijn. Nou, met werk en dergelijke is het ook een stuk relaxter, dus dat is heel fijn. Waardoor je ook gewoon wat meer tijd hebt om te trainen. En afgelopen 3-4 maanden was het voor mij gewoon, naast het werk, gewoon privé. Gewoon, ging het gewoon even niet lekker, waardoor het mijn hoofd er gewoon niet naar stond. En ik heb het idee dat het nu wel weer lekker gaat. En Vitória zou ook echt niet zo fit zijn zoals ik zou kunnen. Maar ik heb me ook ingeschreven voor Almere. En ik hoop, dat is een beetje mijn hoofddoel, zeg maar, voor de komende zomer. Kijken hoe ver ik kan komen.
Maar je bent nu eigenlijk hoeveel weken weer bezig? 3 of zo?
Nee, 4-5 zoiets.
4-5. En is dat, want dat speelt natuurlijk ook... is dat genoeg om de koning van het Jacob Slechthof te blijven? Volgende week in Nederhorst.
Ja, je bedoelt de battle met de buurman.
De battle met de buurman.
Nou ja, kijk. Ja, nou ja. Dat, ik vind dat hij ook niet heel veel traint, hoor. Moet je eerlijk zeggen. Hij heeft wel heel veel praatjes, maar het valt me best tegen. Maar ik denk dat ik daar wel fit genoeg ben om hem te kunnen verslaan.
Maar hij is wel goed bezig, toch?
Zeker. Hij is hartstikke leuk om te zien. Hij is heel fanatiek. En ja, weet je. Het is alleen maar leuk als mensen fanatiek met die sport bezig zijn. Dus dat daar heb ik altijd bewondering voor. Dus, en dat maakt het ook gewoon leuk, toch? Als je elkaar een beetje op kan dollen. Onze appgroepen, die gaan maar tekeer. Die blijven heel de dag aan over Nederhorst en Weesp natuurlijk, hè. Maar dat zijn altijd wel wedstrijden waar we naar uitkijken met elkaar.
Het NK en het WK, hè?
Ja. Ja. Dus, maar Nederhorst staat bij jou ook, hè? Want jij, ja, met je blessure, maar ja, waarschijnlijk ga je hem wel doen.
Ja, ik loop sinds een anderhalf weekje weer. En dat zal qua lopen niet hoogstaand worden daar. Maar ik hoop wel dat ik gewoon een wedstrijd mee kan doen. En het is 5 kilometer en dat moet wel lukken.
Ja. Oké, okay, nou ja, naast de trainingsweek op Gran Canaria en jouw blessure hebben we natuurlijk ook wat andere nieuwsfeitjes van de afgelopen week. Ook wel bijzondere, moet ik zeggen. Ook wel dingen waarvan ik dacht dat het, dat verbaasde me wel eigenlijk. En jij hebt ze opgeschreven?
Ja, dus het meest opvallende is misschien wel, die tenminste voor mij helemaal uit de lucht kwam vallen, is dat Thorwald Veneberg is gestopt als directeur bij de NTB. Wat vind jij daarvan?
Nou, dat was voor mij ook wel een grote verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Want ik was, die had ik niet zo heel snel verwacht. Ik denk dat hij, wij hebben natuurlijk een aantal keer gesproken, ook in de podcast, maar ook daarbuiten. Een hele fijne man, vind ik altijd. Denk dat hij ook wel hele mooie stappen heeft gezet binnen de bond.
Maar ook recent nog 2 nieuwe mensen aangesteld, hè, met Wouter Dijkshoorn en Joep Staps.
Ja, zeker. En dus in dat opzicht vind ik het eigenlijk wel heel erg zonde dat hij die keuze maakt. Aan de andere kant, weet je, het kan ook geen kwaad, hè, als je een nieuwe technisch directeur hebt. En een nieuwe bondscoach. Misschien is het wel goed dan om een nieuwe algemene directeur te hebben. Gewoon om weer wat vers bloed te hebben. Dus we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd wie zijn vervanger gaat worden.
Wie zou dat moeten zijn? Wat voor soort persoon zou dat moeten zijn?
Ja, vind ik een goede vraag. Ik vind het altijd wel heel belangrijk dat het iemand is die een verleden heeft. Het mooiste zijn in het verleden in het triathlonsport. Vind ik altijd. Dat had Thorwald natuurlijk niet. Maar die kwam vanuit het wielrennen. Ik zou dan een keuze maken voor iemand die uit het triathlonsport komt. En wie dat dan zou moeten zijn, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik ken niet iemand die zowel de triathlonsport beoefent als deze rol kan vervullen. In ieder geval. Ik weet niet of jij daar namen voor kent. Maar...
Nee, niet echt. Alleen wat je wel weer krijgt als het mensen uit de triathlonsport... zijn, die zijn ook weer betrokken met heel veel triatleten. En dan krijg je weer misschien dat mensen denken dat...
Een soort belangenverstrengelingen
ja, leggen. Ja, dat de relaties dingen worden gegund.
Ja. Ja, dat is altijd het nadeel. Dat is het nadeel. Maar goed, laten we hopen dat er iemand komt die de bond nog wat stappen verder kan brengen. Ik denk dat de koers is gezet door hem. En ik hoop dat daar wat mooie stappen bij komen.
En hoe vind je dat dan voor Wouter en Joep? Dus jij wordt aangenomen ergens en een paar weken later stopt diegene die dat gedaan heeft, stopt ermee.
Ja, dat is. Nou, ik weet niet, misschien was dat al toen de tijd al gecommuniceerd. Hè, dat ze gesprekken hadden. En dat Thorwald al aangegeven had van nou weet je, dit is de situatie. Maar dat ze het pas een paar weken later naar buiten hebben gebracht, dat zou kunnen. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat misschien wel vervelend voor hun. Aan de andere kant, ja, voor mij zijn het twee personen met goede competenties en kunnen ze dat zelf ook. En hebben zij misschien nu ook wel de mogelijkheid om te kiezen of mee te denken voor iemand die plek van Thorwald inneemt?
Je eigen baas kiezen.
Nou ja, goed, ja, in die zin wel.
Daar
zal het bestuur natuurlijk ook een belangrijke rol
zeker,
hebben.
Zeker,
De bestuur is natuurlijk ook goed vervaardigd binnen de bond. Dus die zullen daar zeker goed over nadenken.
Misschien leuk om Joep en Wouter een keer in de podcast te hebben.
Ja, absoluut.
Dan twee niet leuke berichten. En dan komt de veiligheid van triathlon weer ter discussie. Omar had natuurlijk Thomas Kremers vorige keer in de podcast. En dat ging dan voornamelijk over het trainen. Maar dit zijn twee wedstrijdincidenten. Bij de Alpman is een man van 47 jaar overleden. Ja. En bij de Alcatraz triathlon is er iemand verlamd geraakt omdat hij lag in het water. Dus ik weet niet of je de Alcatraz triathlon kent, maar je springt van een boot, hè, dan begint de wedstrijd.
Ja.
En bij de pro ziet dat er heel stoer uit, maar bij de agegroupers is dat een continue stroom van mensen.
Zeg maar.
Ja, een continue stroom van mensen die springen van de boot. En dat werd ook heel erg aangemoedigd blijkbaar door de organisatie dat mensen bleven springen. En daarbij is dus één iemand op iemand anders zijn hoofd gesprongen en die is daardoor verlamd geraakt.
Ja, bizar. Ja, dat wil je als organisatie absoluut niet. Maar goed, dat is ook wel een risico als je zo'n triathlon op die manier start natuurlijk. Als je vanaf een boot springt, dan is altijd een mogelijkheid dat iemand springt, maar blijft staan of blijft liggen eigenlijk in het water. En de volgende springt er bovenop. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk wel... Het zijn niet handige dingen om dat te doen met een wedstrijd, vind ik. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, maar...
Ja, nou, ik begreep dat vooral wat gek was dat er ook erg werd aangemoedigd om te blijven doorspringen. Ook toen het al gebeurd was. Dan weet je niet zeker of mensen dat gezien hebben. Maar dat is natuurlijk extreem heftig dat zoiets op zo'n manier gebeurt. En misschien ook wel weer te maken heeft met een ander punt wat dus bij veel triathlon steeds meer voorkomt. Is het de grootte van het veld, hè? Steeds meer drukte.
Ja. Nee, ja, dat is sowieso een discussiepunt. Hè. De drukte bij wedstrijden. Alleen wat ik zeg, met dit soort dingen. Ja, je roept het ook een beetje op jezelf af met dit soort dingen. Je moet zeker met het water. En natuurlijk is dat echt wel. Zou ik dat niet zo snel doen als organisatie? Het ziet er natuurlijk heel fantastisch uit, heel tof. Maar ja, je ziet het. Het kan ook fataal aflopen. Of in ieder geval, die man is nu verlamd. Of een vrouw, wat was het?
Ja, een verlamd, ja, klopt. Ja, verder heb ik daar niet veel meer nieuws over gezien. José Pires was het, een man uit Chicago.
Heftig.
Heel heftig, ja.
Ja, nee, goed, dat is de veiligheid van de algemeenheid. Je ziet bij sommige wedstrijden, organisaties, en zeker in Nederland, hebben gewoon te maken met bepaalde veiligheidsissues in die zin dat het... Kijk, de gemeente moet ook gewoon meewerken. En wegen moeten afgesloten zijn, dat soort zaken. Maar dat is niet altijd mogelijk. Gemeentes die willen niet altijd de wegen 100% afsluiten. Waardoor je in sommige gevallen gewoon echt wel gevaarlijke situaties krijgt.
Ja. Ja, kijk, in sommige landen, zoals volgens mij in Spanje, moet een parcours helemaal autovrij zijn. Anders mag de wedstrijd niet doorgaan. Maar Milan is daar ook bijvoorbeeld een keer tegen een motor op gebotst van een organisatie. Hè? Dus je hebt het ook niet, qua veiligheid, er kunnen zoveel dingen misgaan.
Je zag het 2 jaar geleden in Hamburg natuurlijk ook, hè? Met die motor die knalde op een fiets. Die kreeg een hartaanval of een hartstilstand tijdens het rijden op die motor. En was ook voor hem fataal.
Ja, ja. Maar daar was ook weer enorme drukte, maar dat had dan uiteindelijk niks met het ongeluk te maken.
Nee.
Ja.
Nog meer nieuws?
Ja, zeker.
Olaf van den Berg die kwam er aan het begin van het jaar mee. Hè. Zijn eerste profseizoen wilde hij de grens van de 2:30 slechten op de marathon in een triathlon. Ja. Patrick Lange is er al 2 keer heel dichtbij geweest.
Die Mexicaan ook in Texas.
Ja, die Mexicaan in Texas. En die gaan we hier ook zeker bij halen. Want dat vind ik dan wel weer ook weer een beetje lullig. Want Manuel Messias heeft in Ironman Brazil de 2:30 geslecht. En niet zo'n beetje ook. 2:26:50.
Ja, bizar.
Heeft daar de wedstrijd niet mee gewonnen. Hij is tweede geworden. Dat is ook bizar. Maar ja, je gaat natuurlijk die man even opzoeken. En die heeft natuurlijk een meer dan verdienstelijke verleden in de korte afstand.
Ja.
Maar heel veel reacties zijn inderdaad vanwege Thomas Hernandez. Heet hij die Henrique Hernandez of zo?
Ja.
Die vraagt zich wel af van hoe legit is dit eigenlijk?
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Ja, dat is altijd lastig met dit soort dingen.
Op zo'n manier wil ik nooit naar sport kijken. Hè? Nee. Dat als je iemand niet kent en die doet dan iets vets, dat je dan gelijk denkt van, nou, dit is geen zuivere koffie.
Maar dat zie je bij het wielrennen ook met Pogacar bijvoorbeeld. Hè? Dat mensen denken van, ja, dit kan niet, dit is onmenselijk. Ik was in Texas toen die Hernandez daar, ja, je zag hem lopen. Je denkt, hoe dan, weet je wel? Maar goed, het kan blijkbaar. Want ja, ik neem aan dat er bij dit soort wedstrijden ook gewoon controle gedaan wordt. Dus ja. We gaan het zien, maar ja, het kan ook gewoon een keer goed gaan, toch? Ik bedoel, ja, het is een hele goede atleet. Hij komt van de korte afstand, volgens mij. Die gasten kunnen altijd hard lopen. 2:26 is wel heel hard in Ironman, maar goed. Ja,
ja, het valt natuurlijk wel weer een beetje in de lijn van de snelle looptijden die we eigenlijk al het hele jaar zien. Hè? En niet alleen van Blumenfeld en een paar toppers, maar ook in Ironman Venetië en nog een paar wedstrijden zag je echt razendsnelle looptijden op de halve 1:06, 1:07, 1:08. En niet door 2-3 mensen, hè? Echt door meerdere mensen die dat soort tijden halen. Dan gaat dit een keer gebeuren natuurlijk. En het is gebeurd. Het is jammer voor Olaf dat hij niet de eerste was, als het hem überhaupt lukt. Hè?
Ja, ja,
vind ik een mooie uitspraak voor iemand die nog moest beginnen. Dat maar getuigt wel van lef. Maar
ik denk wel dat hij het zou kunnen. Dat denk ik ook.
Maar ja, kijk, ja, deze man wordt dan tweede. Kijk, het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe dat tot stand komt. Maar het is gewoon een vet statistiek. 2:26 in een triathlon, doen we van normaal,
bizar,
joh.
Ja. Wat is jouw snelste marathon in een triathlon? Ooit? Of wil je daar niet over hebben?
andere tijd.
Nee,
was ook nog voor het carbon tijdperk. Ik was blij als ik onder de 3 uur kon lopen. Ja, wat mij één keer gelukt is.
Maar dat is zo. Hè?
Ja.
Laten we zeggen, 10 jaar geleden deed het echt wel heel goed als je een sub-3 marathon liep.
Ja, sowieso was 8:30 in 2016, 2017 was een tijd waar je in veel wedstrijden goed mee voor de dag kwam.
Ja.
Hè? Het is, in 2011 of 12 was dat, denk ik. Is dat zo lang geleden? Ja, zoiets. Dat Jan Frodeno in rood 7:34 deed. Dat was echt krankzinnig. Nog nooit vertoond, weet je wel. En sinds die tijd zijn dat soort tijden meer regel dan uitzondering.
Nou, je ziet het bij de mannen, maar je ziet het ook bij de vrouwen natuurlijk. Hè? En Laura Philip, die in Hamburg een 8:03, volgens mij 8:02, 8:03 haalt. Het zijn ook tijden.
Ja, met een 2:38 marathon.
2:38, hè?
Dus onder de 2:40. Maar Cat Matthews, die daar ook gewoon 2:40 of 2:41 liep, want zij, Cat Matthews, kwam als eerste van de fiets af en ze wist dat Laura Philip haar kwam halen, zeg maar. Maar ze deden echt alles aan om het niet te laten gebeuren. Ik zat die wedstrijd te kijken en ik denk ook, nou, die gaan elkaar helemaal kapot maken. Dat gaat niet goed komen, maar ze hebben het gewoon uitgelopen. Dus dat zal toch. Ik denk dat deels heel erg met de schoenen te maken heeft. Dus niet alleen dat die schoenen snel zijn, maar dat je ook met schoenen met meer foam ook makkelijker kan trainen en meer kilometers kan maken. Hè, omdat je beter herstelt, minder schade aan je onderbenen. Maar ook dat de voeding steeds meer gepusht wordt en de voeding steeds beter is. Dat ze echt zoveel meer nemen aan grammen per uur koolhydraten dan wat ze vroeger deden. Waardoor ze gewoon in dat laatste stuk een stuk meer over hebben.
Maar dat is wel een belangrijk onderwerp wat jij nu aanhaalt. Want persoonlijk bijvoorbeeld in zo'n Ironman, op een gegeven moment ben die jelletjes helemaal zat. Echt na 5-6 uur denk ik van, ik hoef niet meer, weet je wel. Maar dat kan niet, want je moet blijven dooreten. Wat is nou jouw tip, zeg maar, als coach? Hoe kan je dat nou het beste, ik neem aan gewoon dat je dat in je trainingen goed test.
Ja, je moet dat zeker testen. En vooral iets zoeken wat voor jou werkt. En wat jij ook goed kan nemen. Ik hou ook niet van jelletjes, dus ik neem ze ook bijna nooit. Ik maak het eigenlijk altijd van sportdrank. En sommige bepaalde merken hebben een soort isodrank, waardoor waardoor het een soort pas in je maag eigenlijk tot werking komt. Hè? Je moet het ook trainen. En je hoort toch te vaak dat mensen met andere spullen trainen waarmee ze hun wedstrijden doen. En dat snap ik, want sportvoeding kost ook gewoon geld.
Met geld.
En zeker als je producten als Morten gebruikt, dan gaat het soms, als jij 6 euro per jelletje, 4 euro per jelletje moet betalen. En je doet dan een lange duurtraining met de lopen van de fiets. Dan wordt het een dure grap als je dat elke week moet doen. Dus dat is wel lastig. Maar ja, je lichaam wordt wel bekend met waar je veel mee traint. Ik gebruik ook altijd een mix die mij altijd heel goed ligt. En daar kan ik gewoon goed mee trainen. Dus dat is wel heel belangrijk. En bij die pros, die krijgen dat natuurlijk gesponsord. Dus dat is een ander verhaal. Goed, ja. Die trainen er echt wel mee.
Maar daarnaast zijn natuurlijk omstandigheden ook nog belangrijk. Hè? Want je hebt zelf natuurlijk ook vaak voor te maken gehad met bij warme omstandigheden. Maar dat je veel zout verliest. Dat zijn ook dingen om rekening mee te houden. En zeker om te trainen. De komende dagen wordt het mooi weer.
Ja, zeker. Elektrolyten zijn heel belangrijk. Maar ik denk ook dat veel meer atleten dan vroeger testen daarmee. Zweettesten doen. Ja. Analyse van het zweet doen. Hoeveel zout zit er nou in mijn zweet? Hoeveel liter zweet verlies ik per uur? Want je kunt wel alleen gaan kijken hoeveel vocht je per uur verliest. Maar je moet ook weten wat de concentratie daarvan is. Mm-hmm. En bijna net zoals dat tegenwoordig elke pro in de windtunnel zit. Bijna. Zullen ze dat met dit soort dingen ook doen. En er is eigenlijk sinds een tijd geleden ook een Nederlander, Asker, hebben jullie die ooit gesproken?
Niet in de podcast.
Nee, niet in de podcast. Nou, Asker Jeukendrup, die ook eigenlijk heeft ontdekt dat als je twee verschillende bronnen van koolhydraten, namelijk fructose en glucose, kan samenvoegen, kan je de grens van het koolhydraatopname echt extreem verhogen. En dat is eigenlijk wat er nu gaande is in de duursport. Ja,
want normaliter, voor mensen die er misschien wat minder ervaring mee hebben, in een wedstrijd gebruiken de meeste mensen rond de 90 gram koolhydraten.
Inmiddels wel, maar dat was vroeger meer rond de 60.
Precies, dus dat is al veel. Sterker nog, bij sommige pro's, volgens mij Blumenfeld bijvoorbeeld, die gebruikt gewoon 150 gram per uur.
Ja, misschien nog wel meer. En Sam Long ook, hoor. Die Sam Long die zei dat hij 200 gram per uur op de fiets neemt.
Dat is toch niet normaal? Nee. Dat krijg je toch niet weg?
Nou, ik neem zelf ook nu 160, 170 gram. En dat gaat me eigenlijk heel goed af. Maar wel met nieuwe spullen. Dat met wat ik vroeger gebruikte, gaat dat echt niet lukken.
Maar dat doe je dan in je bidon?
Ja.
Tja, ja, ik vind dat echt dat echt heel veel, hoor. Ja, je moet ermee trainen, maar ik krijg dat echt soms in zo'n wedstrijd, dat denk ik echt van... Dan vind ik een colaatje lekkerder bij zo'n aid station. Zeg.
Ja, als je in het wielerpeloton nog om een colaatje vraagt, dan krijg je hem vaak niet eens meer van de ploegleider. Want daar wordt zoveel mee getest en uiteindelijk leidt dat toch tot de resultaten. En je hebt het over Blumenfeld, maar daar hebben we dat ook regelmatig zien misgaan. Hè? Want die zoekt echt met alles de grens op. En dan ga je er ook wel eens overheen.
Ja. Ah ja. Ik wil graag een onderwerp met jou bespreken. En een onderwerp eigenlijk ook in lijn met hoe het nu met jou gaat eigenlijk. Je hebt een blessure, eigenlijk midden in het seizoen. En ik was heel erg benieuwd van hoe je daar nou als atleet mee om moet gaan. En welke alternatieven er zijn om bijvoorbeeld om te gaan met een loopblessure. Want je ziet vaak dat atleten een loopblessure hebben. Dat is toch de sport waar wat meest kwetsbaar is voor je spieren. En dat het zwemmen en fietsen meestal wel goed gaat. Maar kan je daar eens wat over vertellen? Van hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Zodat je wellicht weer later in het seizoen weer een wedstrijd kan gaan doen.
Ja, nou, dat hangt natuurlijk inderdaad van de blessure af. Ik denk dat het ook het belangrijkste is dat je door een specialist laat uitzoeken. Wat heb je nou echt en wat staat daar voor hersteltijd voor? Uh-huh. Wat kan ik wel doen? Wat mag ik niet doen?
Ja.
Want er gaan nogal wat blessures ook binnen het team. Hè. Milan die heeft... geeft net op Instagram aan dat hij een stressfractuur in zijn sacrum heeft. Hè. Die heeft natuurlijk Ironman Lanzarote gestart. Maar kreeg in de week ervoor last van zijn rug, van zijn been, heup. En kon eigenlijk niet lopen. Heeft die wedstrijd wel gedaan, maar is uitgestapt in de tweede wissel.
Ja.
We hebben Menno die geblesseerd is aan zijn enkel. En die maakte pas bekend dat het nog wat langer gaat duren. Want die zou aankomend weekend Vancouver starten. Gaat ook niet lukken.
Mitch Kolkman ook geblesseerd.
Mitch Kolkman. Ja, dus zo zijn er nogal wat. En ja, dat. Belangrijk is weten wat je hebt.
Ja, maar kijk, stel dat je een loopblessure hebt.
Ja.
Kijk, heel veel, of tenminste, als jij een aantal weken niet loopt, dan gaat je conditie achteruit. Dat is gewoon een feit. Hoe kan je er nou voor zorgen dat, ondanks die blessure, je conditie toch op een dusdanig niveau is dat je niet heel veel verliest, zeg maar, in die periode?
Ja, nou kijk, het is natuurlijk een open deur dat als je een loopblessure hebt, dat je wel kan zwemmen en fietsen, hè, vaak. In Milans geval met een stressfractuur weet ik niet of je met zwemmen heel hard van de kant moet afzetten. Nee. Dus daar moet je ook nog even voorzichtig mee zijn. Misschien is dat zwemmen dan wel met een poolboy. Maar fietsen moet vaak wel gaan. En dan is het ook belangrijk om van je zwakke punten misschien een sterker punt te maken. Ik weet nog wel een tijdje geleden dat Ian Pennekamp een lange blessure heb gehad.
Ja.
Die is toen, nou, volgens mij 10 keer per week gaan zwemmen. En die jongen die zwemt nu hartstikke hard. Maar
die zag ik net nog in het zwembad.
Dat was volgens mij daarvoor niet zo. Hij zwom wel goed, maar niet zo goed.
Nee,
dus eigenlijk heeft hij van een blessure iets moois gemaakt voor zichzelf. Dat het een goede zwemmer is geworden.
Ja.
Dus dat is altijd een hele goede om te doen. En met lopen, ja, wat je kunt doen. Er zijn tegenwoordig wat apparaten zo, waarin je kunt lopen met minder zwaartekracht. Hè, dus je hebt wat systemen die je aan je eigen loopband vast kan maken. Dat je door middel van een soort corset van elastieken, ja, met een bepaald gedeelte van je lichaamsgewicht kan lopen.
Ja.
En je hebt je ook grote machines voor. Dus dat zou je kunnen gebruiken om dat lopen eigenlijk weer op te pakken. Maar dan moet de blessure wel echt in een stadium zijn dat het voorbij is.
Kan, ja.
Vroeger werd aquajoggen veel gedaan. Hè? Dus in het zwembad gaan hardlopen op de bodem met een meter water ongeveer. En dan steeds lager. Maar ja, dat zijn wel allemaal middelen die niet zomaar voor iedereen toegankelijk zijn. En je zou op de cross trainer, dat lijkt misschien nog het meest op een loopbeweging. Maar als triatleet zou ik wel zeggen van ja, ga dan gewoon meer aan je fietsen werken. Want dat blijft heel specifiek. Kijk, de probleem met lopen is vaak de belasting van de zwaartekracht. En ja, dat is precies wat je nu even niet kunt doen.
Ja, en je ziet het ook vaak, als ik voor mezelf spreek. Zeker in de beginperiode dat ik met triatlon ging beginnen met die trainingen. Dat ik veel te hard van stapel ging. Dat ik veel te veel ging lopen. Om beter te gaan worden in het lopen. Maar wat je heel snel zag, dat je dan blessures krijgt. Naarmate je een aantal jaar verder bent, begint je lichaam daar wat meer aan te wennen, aan die belastingen met lopen. Maar zeker voor beginnende atleten is het belangrijk, denk ik, om goed te kijken naar die loopbelasting per week.
Ja, en je ziet toch heel veel blessures altijd komen aan in een periode dat er weer gestart wordt met trainen. Dus na een winterperiode of na een periode dat iemand even een tijdje niet getraind hebt. Dat zie je misschien, ja, Menno was eigenlijk in Hawaii ook al geblesseerd. Hè?
Ja.
Misschien is dat daarna niet helemaal goed teruggekomen. En uit de periode van weinig trainen, dan ineens veel gaan trainen. Het gaat lekker, je bent gemotiveerd. Die wedstrijd staat ingeschreven, dus dan ga je ervoor. En daar probeer ik jou dus ook heel vaak in te remmen. Omdat jij nog regelmatig in een seizoen een periode hebt dat het even wat minder trainen wordt. En daarna, zeker, als jij terug bent, ben je weer zo super gemotiveerd dat het is van ja, rustig aan, ga maar een keertje extra fietsen.
Nou ja, je wilt natuurlijk die periode gebruiken om, je voelt je een beetje lullig omdat je natuurlijk een aantal weken niet getraind hebt, waardoor je conditie bent verloren. En je wilt eigenlijk in een zo kort mogelijke periode weer die conditie weer herstellen, zodat je toch nog enigszins goed voor de dag komt in een wedstrijd. En dat is natuurlijk het gevaar.
Dat is zeker het gevaar. En het allerbelangrijkste, en ik weet zeker dat dat voor Milan en Menno heel erg geldt. Eigenlijk natuurlijk voor iedereen met een blessure, maar voor die jongens zijn prof. Dus hun sponsoring, hun geld hangt er vanaf. Menno heeft vorig jaar in Hawaii een hele mooie wedstrijd gehad. En daar wil je graag een goed vervolg aan geven. Maar mentaal is dit ook echt een ding. Je moet daar... Ja. Eerst moet je accepteren dat je echt een blessure hebt. Want heel vaak in het eerste stadium ga je dat ontkennen. Je voelt wel een pijntje. Denk, ja, loop ik er wel even uit, weet je wel. En dan ga je toch een training doen. En dan sla je één training over. En op een gegeven moment moet je wel tegen jezelf zeggen, oké, ik heb nu wel echt een blessure. Ik moet hier wat mee doen. Nou, dan ga je een specialist raadplegen. En zo kom je in dat ding. En op een gegeven moment ga je je eerste wedstrijd missen.
Ja.
En nog een wedstrijd missen. En je ziet anderen wel wedstrijden doen. En dan wordt het ook wel een mentaal spel in je hoofd. En dan moet je wel voor waken dat niet de overhand neemt. En dat je het toch in iets positiefs kan omzetten door andere punten sterker te maken.
Ja, Nee, dat vind ik wel een hele goede tip, denk ik. Dus als je niet kan lopen, zorg dan dat je zwemmen, dat je daar wat meer tijd in steekt.
Ik denk dat Menno daar niet heel veel aan
voor
heeft.
Maar... maar als ik naar mezelf kijk, dan kan ik dat best gebruiken als ik een blessure heb. Maar goed, ik denk dat heel veel mensen daarmee te maken hebben met bepaalde blessures. Als dat nu echt in het midden in het seizoen is, is het natuurlijk vervelend. Als het in de winter is, is het misschien wat minder vervelend. Maar ja, een blessure is altijd rot. Als we kijken, ik wil eigenlijk twee dingen doen. Eigenlijk terugblikken op afgelopen weekend. Je had een mooi lijstje van resultaten, zowel in Nederland als buitenland.
Ja.
En daarna wil ik graag vooruitkijken, onder andere naar Ironman Klagenvoort, waar Pim van Diemen onder andere meedoet. Die gaan we zo nog even bellen. Om te kijken hoe het met hem gaat en wat zijn verwachtingen zijn voor die wedstrijd. Maar laten we eerst kijken naar afgelopen weekend. Welke uitslagen heb jij opgeschreven?
Nou, we hadden natuurlijk het NK Aquathlon. Daar hadden Omar en Thomas het ook al even over. En die is gewonnen door Roel Kwaitaal.
Ja.
titelverdediger Mats Kulstra had zich op het laatste moment ziek gemeld. Dus die is niet gekomen. En 8 seconden achter Roel was het Stijn Jansen.
Stijn Jansen. De man met, wat zei hij nou? De
meeste lange afstandpotentie van Noordoost-Nederland.
Ja, ja, ja. In dat geval, ik heb hem gisteren gesproken via Instagram.
Ja.
En ik heb hem uitgenodigd voor de hal van Epe. Ik zeg, laat maar zien.
Tof.
Toch?
Gezellig.
Dus ik een aantal atleten, ook vanuit Triathlon Zuid, zullen daar aan deelnemen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Stijn het daar tegen gaat doen.
Ik zag hem ook in de hardloopsvlogs van Joni Oosterbos.
Ja, ja, ook nog een jelletje. Ja.
Kwam hij ook even voorbij. Dus Stijn is lekker bezig.
Zeker, absoluut.
En derde was Jeroen Velders en die zat daar een minuut achter. En bij de dames werd hij gewonnen door Merel Veldman. Vlak voor daarachter Maaike Voren en daarachter Joni Herink.
Kijk.
Allemaal wel dames die goed kunnen
zwemmen.
Heb je
ooit wel eens gedaan, aquathlon?
Nee, nee. Ah. Ja, misschien zwemloop is dit, hè. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Vroeger in Amersfoort wel eens een keer.
Ja.
Maar dat, ja, voor mij, voor veel triatleten is dat denk ik meer een soort voorbereidingswedstrijd. Ja, voor deze misschien ook wel, maar het is een...
Voor de mensen die dit soort dingen leuk vinden, toevallig op Gran Canaria hebben er eentje op 6 september een zwemloop. Dus voor mij moet je dan 2,6 zwemmen en 6, zoveel lopen.
Ja, ja, je hebt best wel veel varianten. En je weet, Menno die heeft vorig jaar nog wel eens meegedaan in de Jota. Dat is wel een lange zwemloop. Waar je meerdere malen moet zwemmen en lopen. Dus,
paddles ook, hè?
Ja, dan mag je paddles. Dat schijnt in Scandinavië weer heel veel gedaan te worden. Zwemlopen met paddles. Maar ja, dus dat. Dan hadden we triathlon Langendijk. En die werd gewonnen door Emiel van Tongerlo bij de mannen. En Morena Stevens bij de vrouwen. Nou, dat zijn twee namen die... die we vaker zien bij
zeker
de wedstrijden in Noord-Holland.
Ja. Ja. Morena voor mij voor de tweede keer de winst. Hè? Die de week ervoor ook al.
En daar hadden we nog in de Biesbos een nieuwe halve triathlon. Een triathlon The Line Crossers, als ik het zo goed zeg. En bij de vrouwen werd die gewonnen door uitweesp Julia de Leeuw. Tweede was Lenya Whitlocks. En derde was Ilona Eversdijk.
Oh, leuk, want Julia doet ook Vittoria Kastijs. Ik ben heel erg benieuwd hoe zij
klopt
daar...
En bij de mannen werd hij gewonnen door Nicola, als ik het goed zeg, zo, Lopner.
Ja.
Tweede was Finn Timmermans en derde was Maarten Bosje. En dat vond ik leuk, want die traint ook bij mij.
Ja, dus, goede atleet ook, Maarten.
Dan hebben we nog...
Nederlands kampioen overigens op de halve.
Ja, hij is Nederlands kampioen Heren 40 geworden. Ja, zeker. De Flits Triathlon in Nijkerk. Die is natuurlijk van eergisteravond.
Ja, die was deze week.
Woensdagavond. Ja, leuke format. Ken je dat? Ben je dat wel eens meegedaan?
Nee, nog nooit.
Dus dan je start eigenlijk in een tijdrit format. Dus iedereen gaat om de beurt. Dus je hebt tijdens de wedstrijd ook geen idee hoe dicht het eigenlijk bij elkaar zit. En het zat heel dicht bij elkaar. Bij de mannen werd hij gewonnen door de nieuwe bondscoach Wouter Dijkshoorn.
Ja.
Vlak op de hielen gevolgd door Peter van Dartel. En als derde was het Twan Berlijn. En bij de vrouwen was het Rosanna Bakker, Nicole Philippens. En dat zat nog dichter bij elkaar. Dus
leuke concept. Wist ik eigenlijk niet dat ze het daar op die manier deden. Ik dacht dat het gewoon een triathlon was.
Nee, dat is altijd een tijdritconcept.
Grappig.
En grappige, leuke wedstrijd op de woensdagavond in Nijkerk. Ja. En dan hadden we nog van tweede Pinksterdag Woerden. Ook een hele leuke wedstrijd. Ook een stadstriathlon. Komen ook veel mensen hier uit de buurt die daar meedoen. Heb je wel eens meegedaan in Woerden?
Nee, ik ken wel wat filmpjes uit Woerden. maar die komen dan voorbij op de, in de groepsapp. Maar ik heb nooit meegedaan. Voor mij was Barry daar een keertje, was met de wissel toch iets met.
Ja, die had de wisselzone voorbij gefietst. die
je werd verkeerd gestuurd of zo.
Je bent er al 4 keer voorbij gereden. Dus, ja, was,
dat ging niet helemaal lekker.
En
Barry kennende, dat vond hij niet zo tof. Hè?
Ja, nee. bij de mannen werd de kwart, want je hebt dus een kwart en een achtste. Werd de kwart gewonnen door Jeroen Fraza. En ik heb jou dat filmpje nog gestuurd, maar die story was van de Instagram-pagina van Triathlon Woerden, maar die verliep vlak daarna, dus ik denk niet dat je hem gezien hebt. Maar Jeroen was er blij mee.
Okay.
Die kwam echt juichend over de streep en met een kreet. Ik vind dat mooi om te zien. Dat zie ik soms te weinig. Volgens mij komt deze atleet, want ik zag dat hij een AV, moet ik het even goed zeggen, Clitoneus pakje aan heb. En dat is volgens mij een atletiekvereniging uit Woerden.
Ah,
dus waarschijnlijk is het een local. Dus voor hem zal dat hetzelfde zijn als Triathlon Weesminnen.
Ja.
En mijn eerste wedstrijd die ik gewonnen had, was ook Woerden. Dus dat vind ik leuk.
Kijk.
Ja, dat is toch mooi. Weet jij nog hoe dat voor jou was, je eerste winst in de triathlon?
Zeker, dat was Ironman. dat heb ik helaas nog niet. Maar misschien Weesminnen dit jaar. Ik weet het nooit.
En bij de vrouwen was het Mandy Beukers Verbakel onder de 40. Maar Anne van Drumt en Josette Voskuilen waren masters. En die waren ietsje sneller. En dat is altijd een beetje gek. Dat doen ze in Woerden. Er is geen overall podium. Dus dan kan het zijn dat je op het podium onder de 40 jaar andere namen ziet dan bij de masters. Dus dat moest er wel eventjes bij gezegd worden. De achtste werd gewonnen bij de mannen door Marijn Geurke en bij de vrouwen door Eline Geschieren. Ja. En dan is dat lijstje compleet. En in het buitenland hadden we nog Ironman Eagleman 70.3. Ja. En dat was wel echt een toffe wedstrijd. Lionel Sanders was niet gekomen, geloof ik.
Jammer.
Maar Sam Long en Trevor Foley hebben er een hele spannende wedstrijd van gemaakt. En Sam Long heeft hem uiteindelijk op zijn naam geschreven.
Er zat ook niet zo heel veel tijd tussen inderdaad. Hè?
Klopt,
Die kwam, die Trevor, die kan ook wel aardig fietsen.
Zo, ja. Die reed vorig jaar ook in Hawaii. Want Sam Laidlaw had een dikke snelste fietstijd. Maar hij zou tweede worden. Alleen vlak toen hij het dorp van Kona weer inreed. Ja. Was hij op een auto geklapt, geloof ik. In ieder geval.
Goeie atleet in ieder geval.
Zeker weten, ja. En bij de vrouwen werd hij gewonnen door Lucy Charles Barkley. En die won vlak voor Chelsea Sodaro.
Ja, toch wel twee mooie namen.
Zeker weten.
Dat is in 2022 toen Chelsea Sodaro wereldkampioen werd.
Ja.
Bye-bye.
Zeker.
Lucy Charles ook goed bezig. Heeft elke wedstrijd die ze start, doet ze het goed.
Ja, overal prijs. Dus dat belooft nog wat. En voor de aankomende evenementen, dan gaan er bij een aantal even stilstaan. Maar we hebben veel Nederlanders in actie. En daar wil ik het toch even over hebben. Want qua pro's hebben we wel pech dit jaar, hè?
Ja.
Dus we hebben Pim van Diemen gehad in Nieuw-Zeeland. Die had last van zijn maag.
Ja.
Els en Niek, die allebei in Ironman Zuid-Afrika niet gefinished zijn. We hebben Tristan gehad met de penalty Texas. In Texas. Ja. Els in Hamburg pas geleden, die verkeerd was gelopen en daardoor uit de wedstrijd DSQ. We kunnen eigenlijk wel weer even een opsteken gebruiken.
Precies, dat denk ik ook. En ik denk, en dit weekend zijn er veel Nederlanders aan de beurt.
Ja, dus we hebben de T100 in Vancouver. En daar hebben we Marlene de Boer en Juri Keulen. Maar ook voor het eerst Maya Kingma.
Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ik ook. Wat vind je daarvan? Wat verwacht je daarvan?
Ik vind het tof dat ze meedoet. Nou, ze heeft laten zien in de laatste wedstrijd dat ze de wedstrijd vierde. Dus dat ze echt wel weer op niveau is. Misschien dat het lopen nog ietsje achterblijft voor wat ze zou kunnen. Maar zij doet nu tegenwoordig ook nog wat wielrenwedstrijdjes. Waarin ze ook echt wel, voor mij was ze afgelopen weekend weer tweede.
Maar welke wedstrijd werd zij vierde?
Vierde was onlangs. Ik weet niet welke WTC-wedstrijd dat was.
Okay,
dat was wel een goede wedstrijd.
Ja, zeker.
Echt wel, dat was belangrijk, omdat ze natuurlijk zit met die NOC-NSF.
Ja.
Dus dat was een hele mooie uitslag voor haar. Dus zij is in principe in vorm. En ja, zo'n 10-100 afstand denk ik dat het haar ook wel zou moeten liggen. Alleen het lopen is natuurlijk wel wat verder dan wat ze misschien gewend is.
Ja, en dit is dus de eerste keer dat ze zo'n soort wedstrijd gaat doen.
Op een tijdrit fietsen, ook heel anders natuurlijk. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Ik denk dat ze het goed kan doen.
Ik denk ook dat ze het goed kan doen.
Ze zwemt natuurlijk, ze zal bij de eerste uit het water komen.
Ja, absoluut.
Ze kan goed fietsen, dus ze zal ook voorin van de fiets afkomen. En dan is de vraag hoe ze het lopen verteert. Maar ik ben heel benieuwd.
Ja, ik denk dat ze het wel gaat proberen op de fietser. Om inderdaad zichzelf zo goed mogelijk in de wedstrijd
te
We gaan haar wel zien van voren. Dat denk ik wel. Dan hebben we Ironman klaargevoerd met Jesse van Hulst.
Ja. Jesse van Hulst die heeft. Ik heb 2 wedstrijden van hem gezien. Dat was Brouwersdam. Waar hij het goed deed. Toen lek reed net voor de wisselzone voor het lopen. Dus dat was jammer. Maar zat goed in de wedstrijd. En,
scheelde mij weer een plekje.
Dat klopt. En Nieuwkoop, waar hij eigenlijk ook wel heel erg goed voor de dag kwam. Alleen het lopen was misschien even wat minder wat hij gehoopt had. Waardoor hij net buiten het podium kwam. Maar echt wel iemand om... Ja, die lekker bezig is.
Ja, nou, zeker. Ik ben heel benieuwd. Dan hebben we Mitch Wismans.
Ja, zijn tweede hele in redelijk korte tijd.
Ironman Lanzarote gedaan natuurlijk. En Ironman Venetië. Ja. Maar Lanzarote, misschien met fietsen niet helemaal wat hij had gewild. Maar had goed gezwommen.
Ja.
En had ook goed gelopen.
Absoluut.
Dus ja, ik ben wel benieuwd. En wat hij ervan kan maken.
Kijk, zo'n eerste wedstrijd, pro-wedstrijd, is toch even wat anders. Hè. Dat moet je aan wennen. Als je het eenmaal een keer gedaan hebt, dan weet je wat je kan verwachten. Kijk, ik verwacht niet dat Mitch daar op podium finisht, maar ik denk dat hij het heel goed kan doen. Ik hoop dat hij met fietsen er wat langer bij kan blijven, want het zwemmen was echt heel goed. Hè? Echt, voor mij verzwom die 51-57 minuten.
51, ja.
51 minuten, ja. Dat is echt wel heel sterk. Dus als hij er met de fietsen een beetje bij kan blijven en dan een goede marathon kan lopen, dan kan hij best hoog eindigen, denk ik.
Ja, nou is klaargevoerd ook wel een heel ander fietsonderdeel dan in Lanzarote, waar het heel solistisch is en veel wind en heuvels.
Absoluut.
Ja. En Pim van Diemen, die we zo even gaan bellen, die start daar ook.
Ja. Zullen we hem gelijk even bellen? Dan kijken
zullen we
hoe
doen,
hij ervoor staat. En ik ben heel erg benieuwd wat zijn doel is in Klagenvoort. Ik verwacht dat zijn doel is om te kwalificeren voor Nice natuurlijk. Maar mocht dat nou niet gebeuren, wat dan zijn programma is de komende tijd. Dus we gaan hem even bellen. Pim, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Hoe is het daar?
Ja, goed. Het is hier lekker warm. Het is weer 30 graden. Dus beloof weer wat voor dit weekend.
Ja, in Nederland is het natuurlijk ook 30 graden. Maar daar blijft het de komende dagen ook. Hè? Dus tijdens de wedstrijd kan je ook die hitte verwachten.
Ja, het is hier eigenlijk al 2 weken lang 30 graden. Of in ieder geval 25 plus. En dit weekend komt er nog net even wat bij. Het zou misschien wel echt wel gaan stormen op zondag. Met regen en alles erop en eraan. Maar dat is nu maandag.
Oh, gelukkig.
Dus we mogen zondag nog even lekker de hitte hebben we op ons dak.
Ja.
Dus het is wat het is, hè. Maar het is hier prachtig. Dus qua dat gaan we geen roet in het eten gooien.
Nee, Klagenvoort heb jij nog nooit eerder gedaan, hè, denk ik. Ook niet als agegrouper in het verleden.
Nee, het was wel een beetje ook een cutlist race, zeg maar, om hierheen te gaan. Ook met het zwemmen in dat kanaal, die laatste kilometer, dat zag er altijd wel heel erg vet uit. En het is een van de races in Europa die ik nog nooit had gedaan. Dus ik had eigenlijk vanaf het begin van het seizoen hier al een cirkel mee gezet.
Ja.
Hey Pim, met Stef hier. In Ironman Nieuw-Zeeland had je dus last van maagklachten. Hè? Heb je dat, is dat ooit nog teruggekomen of is dat nu onder controle?
Ja, de afgelopen races heb ik mijn voedingsstrategie iets aangepast. En dat ging eigenlijk wel heel goed. Dus ik ga eigenlijk gewoon op die strategie nu verder. En dan hopen dat het niet terugkomt. Is het wel zo dat ik ook al in Nieuw-Zeeland de dag van tevoren al moeilijk mijn eten wegkreeg. Zocht ik toendertijd niet heel veel achter. Ook gewoon een beetje zenuwen en zo. Maar misschien wel iets meer was dan alleen maar mijn racevoeding die ik er binnen kreeg. Dat ik misschien ook wel iets van een virusje of een ietsje had. Wat ervoor zorgde dat mijn maag gewoon helemaal geen zin in had die dag.
Ja, natuurlijk ook een lange reis gemaakt.
Daar kunnen we niks meer aan doen. Ja, en weet je, dit is de enige en de eerste keer dat het me is overkomen. Dus ik moet er ook niet te veel achter zoeken. Maar ik heb wel wat dingetjes aangepast. En zeker met het warme weer ga ik ook echt wel op minder koolhydraten per uur zitten dan dan ik in Nieuw-Zeeland plant, zeg maar.
Oké, okay, het is interessant dat je dat zegt.
In de afgelopen race ging dat heel goed.
Het is interessant dat je dat zegt, ja. Ik snap het. Maar kun je eens uitleggen aan de mensen waarom je dan minder koolhydraten per uur gaat nemen in een warme wedstrijd?
Nou, als het warmer is, dan is het ook gewoon moeilijker om de vloeistof. Je hebt gewoon vloeistof nodig om het überhaupt weg te kunnen krijgen qua verteren. Maar ook je maagactiviteit gaat gewoon wat omlaag op het moment dat het warm is, omdat er gewoon meer bloed gaat naar je huid. En je spieren om A te koelen en B de inspanning aan te kunnen. Dus je kunt gewoon minder koolhydraten verteren.
Ja.
Dus het is eigenlijk wel gewoon een soort van bekend begrip dat je ook gewoon minder moet eten, omdat je gewoon niet dezelfde voeding aan kan als tijdens een koele race.
Ja, en pas je daar dan ook je tempo op aan, omdat je minder neemt? Of probeer je dat zo min mogelijk te doen?
Ja, kijk, wat je eigenlijk wat je doet, is je met het fietsen probeer je aan de drie kwartier die in het water hebt gelegen weer goed te maken. Dus je overfuelt een beetje. En je probeert ook al een beetje te previewen voor het eten, omdat het gewoon tijdens het lopen een stuk moeilijker is om aan je koolhydraten binnen te krijgen. Dus je bouwt eigenlijk een soort buffer op. En die buffer zal nu ietsje kleiner zijn. En je gaat ook inderdaad wel je tempo een klein beetje aanpassen. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, als jij bijvoorbeeld 150 gram of 160 gram koolhydraten per uur eet, ook niet allemaal, dus dat ligt allemaal in je maag nog, zeg maar.
Ja.
En dat is bij een koele race niet anders, want volgens mij is het nog niet bewezen dat iemand die 200 koolhydraten per uur inneemt, ook echt daadwerkelijk 200 gram koolhydraten per uur absorbeert.
Ja, opneemt, ja. Of dan echt kan gebruiken, ja, kan inzetten, ja.
Ja, dus waarschijnlijk kijk, je wilt het vooral niet underfuelen. Dus je probeert altijd te overfuelen. Maar zodra je te veel overfuelt, dan ga je maagproblemen krijgen. Dus dat is een beetje het spel wat je aan het spelen bent.
Ja, maar wat jij zegt, je hebt het nog nooit gehad. Dus één keer dus. Ja. Maar probeer er niet te veel achter te zoeken. Nieuw-Zeeland was ook niet per se een warme wedstrijd, toch, toen?
Nou, het was wel redelijk warm. Het was zeg maar op de grens van wetsuit, non-wetsuit. En het was wel 25 plus graden. Dus het was ook niet een hele kou koele wedstrijd of zo. Het was wel gewoon, maar het was niet inderdaad boiling hot.
En is het nu non-wetsuit? Sowieso? Denk het wel, hè?
Het is best wel raar dat meer. Want de ene plek is heel warm en de andere plek is best wel koud. Oh. Dus het is een beetje aan de organisatie waar ze gaan prikken in het water.
Ja. Je zwemt er altijd wel snel. Want het kanaaltje, dat is. Ik heb die wedstrijd ook wel eens gedaan. Dat is wel een mooie stroming mee. Maar jij zegt dat je drie kwartier zwemmen, waar je voeding moet absorberen daarna. Dat jouw zwemonderdeel wel een stuk beter gaat zijn dan in Krijgau, waar je het wat minder vond.
Ja, in Krijgau stond ik echt met de volledig verkeerde mindset aan de start. Dus ik stond daar ook een beetje. Het is een voorbereidingswedstrijd. Maar ik stond daar gewoon niet echt met het mes tussen de tanden. Dus we starten en ik start fel, maar ik start niet fel genoeg om op een halve. Dus ik daar 200-300 meter keek ik omheen. Echt kut, ik dacht gewoon bijna laatste. Joh, what the fuck is dit? Ik was helemaal niet moe. Dus ik was totaal niet aan het investeren. En toen, dan zwem je nog een hele groep voorbij eigenlijk. Maar ja, dan is het, de schade is al gedaan. Er was al een groep weg en daar kwam ik gewoon niet meer bij. En toen moet je maar roeien met de riemen die je hebt. Dus daar heb ik wel van geleerd. Voor een van de races waar je al het hele jaar naar uitkijkt, is het wat makkelijker om echt de goede motivatie bij de start te vinden, natuurlijk. Ja. En met het Ironman is de start ook gewoon anders.
Dat sluit namelijk ook een beetje aan bij mijn volgende vraag. Daar was ik even benieuwd naar. Want omdat je dus een slecht zwemonderdeel gehad hebt, kom je redelijk achteraan het veld het water uit. Ik zat begin dit jaar Ironman Venetië te kijken. En dan zie je dus groepen van 20, 25 pro's rijden. Hoe doe je zoiets? Want kijk, je kunt tegenwoordig is de regel zo dat als iedereen op 12 meter van elkaar rijdt, moet je het hele pak inhalen. Zwemmen is extreem belangrijk, zeker voor een goede fietser als jij, omdat je niet wil dat je wordt opgehouden door grote groepen. Maar als dat dan toch gebeurt, ja, ga je dan 10 mensen voorbij rijden en dat je kost je een paar minuten 500 watt en daar kan je je hele wedstrijd mee verpesten? Of doe je dat niet? Ja, hoe is die dynamiek nu? Want ik heb vroeger ook wel in dat soort velden gereden, maar die velden waren nooit zo groot als dat ze nu zijn, zeg maar.
Ja, het is soms wel bizar. Ook in Krijgau kwam ik in een groep van zo'n 15 man terecht. En toen heb ik inderdaad de eerste helft gewoon achteraan die groep gereden. Maar het tempo lag ook wel zo hoog dat ik dacht van ja, ik hoef hier niet per se voorbij. En toen op een gegeven moment was er een klimmetje en toen ging het als een harmonica in elkaar. En toen ben ik gewoon het klimmetje opgevlamd en toen kwam ik als eerste boven. En toen ben ik naar beneden gechased en toen keek ik achterom en toen waren ze weg. Dus moeilijk om die vraag te beantwoorden. Je hoopt niet dat je achteraan in een grote groep komt en dat het dan te langzaam gaat. Maar je hebt in principe 25 seconden om degene voor je in te halen. En dan dus weer 25 seconden om degene daarvoor in te halen. Dus, ja, je zult altijd een effort moeten doen, maar het is ook weer niet zo dat je jezelf helemaal het gat voor in hoeft te rijden voor een kwartier of zo. Ik denk meer dat je misschien 5 minuutjes op 70.3 pace moet rijden om die groep voorbij te gaan. En ik verwacht niet dat het zulke grote groepen hier zullen zijn. Volgens mij staan niet zo'n 40 man aan de start, dus dat zal ook wel meevallen. Die Pro Series races zijn natuurlijk wel een beetje extreem in dat geval.
Ja. Nou ja, ik heb de lijst gezien. Het is ook altijd maar de vraag wie er allemaal is. Ja.
Cameron staat overal.
Cameron heb ik niet inderdaad. Er zijn er altijd een aantal die niet komen opdagen. Er zijn een aantal die nog ziek worden.
Ja, ik zie er heel veel die voor Klagenvoet op de lijst staan. Die ook bij Frankfurt op de lijst staan. Want die is over 2 weken, geloof ik. Ja,
dus ook daar zullen er een paar die dan bij de een wel. Die uiteindelijk voor Frankfurt hebben gekozen. Ja. Weet je, ik was bij de pro-briefing. Ja, er waren best wat gasten. Maar het was niet dat ik dacht: dit wordt echt niet zoals Barcelona, zeg maar, met 80 man op 10 meter strand staan.
Ja. Hey, maar dus, Pim, zit je er een beetje lekker in? Hoe sta je ervoor?
Eigenlijk was ik eigenlijk best wel een goede race. Ik liep daar mijn beste halve marathon ooit. En mijn montage op de fiets was normalized eigenlijk ook een van de betere. En ik voelde me gewoon heel goed. Het zwemmen was gewoon niet zo super. Maar goed, dat kon ik dan een piks meer aan doen. En daarna heb ik gewoon lekker doorgebouwd eigenlijk. Dus aan de vorm gaat het niet liggen. Het is nu echt de uitvoering. Ik heb al vertrouwen in een goed resultaat als het allemaal een beetje mijn kant op valt.
Ja, en wat is jouw doel voor Klagenvoet? Is dat echt dat slotpakken voor Nice?
Ja, dat zou echt fantastisch zijn. Ik denk, ik ben iets realistischer daarin. Ik heb eigenlijk sinds vorig jaar Lanzarote, wat eigenlijk gewoon al een jaar geleden is, eigenlijk niet meer een Ironman neergezet waarvan ik dacht van dit was echt het maximale wat ik eruit kon halen. Of in ieder geval of van vlak daarbij, zeg maar. Dat was of uitvallen of doorheen zakken, zoals in Almere. Dus dat wordt gewoon het eerste doel. Is om gewoon weer een keer een race neer te zetten waar ik trots op ben.
Ja.
En dan zie je uiteindelijk wel wat voor plek dat oplevert. Het zou mij echt verbazen dat het niet een top 10 is. En op een goede dag denk ik dat een top 5 er ook wel in zit. En dan zie je het daarna wel.
Ja, precies. Maar hoeveel slots zijn er in Klagenvoet? 3?
3.
Okay.
Dus in principe is het podium, moet je het podium halen. Tenzij Joe Skipper, dat is de enige hier die al een slot heeft. Ja. Maar in principe moet je op het podium eindigen. En weet je, dit zijn allemaal gasten. Ik zie, er is een groep die altijd competitief is en altijd goed is. Maar daarachter zit gewoon zo'n hele grote groep die allemaal ongeveer hetzelfde niveau hebben. En dan moet het net allemaal jouw kant op vallen. Dan doe je mee in zo'n groep. En als dat niet zo is, dan kun je ook zomaar 12e worden, zeg maar. Dat heb ik wel gemerkt de afgelopen races die ik heb gedaan. Het niveau is echt heel, heel hoog en heel dicht op elkaar.
Ja, nee, precies. Je vertelde voor ons gesprek dat je trainer Frank Heldoorn jou nog gebeld had. Dat je met hem hebt gesproken. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat vertelt hij jou dan nog voor zo'n wedstrijd?
Ja, het is gewoon, je spreekt even voor hoe voel je, wat wordt de wedstrijdtactiek, hoeveel wat wil je ongeveer met het fietsen doen, hoe wil je het lopen aanpakken. Volgens mij is het ook bij hem gewoon even kijken hoe ik in mijn vel zit. En dan als ik hele gekke dingen over mijn strategie vertel, dat hij zegt van doe dat maar op die manier. En dan bespreken we nog even van oké, hoe verwachten we dat gaat en zijn er dingen waar ik op moet letten, dat soort dingen. Ja. Het is ook gewoon het is een beetje een pep talk ook wel. Maar uiteindelijk, het wedstrijdplan verandert niet zo heel veel ten opzichte van mijn afgelopen races.
Nee.
Dus qua dat wordt wel goed. Dus dat soort dingetjes, de puntjes op de i.
Ja, precies. Ja.
En Pim, heb je ook al een plan voor hierna? Of heb je zoiets gehad van Klagenvoet heb ik in de agenda gezet met een cirkel eromheen. En dan kijken we of het Nice wordt of wat anders. Of heb je toch al wat races, of Almere natuurlijk.
Ja, ik heb wel een plan. Ik ga sowieso Embryman doen. Dat heb ik wel helemaal staan. Ik ga er 2 weken op hoogte en dan doe ik daarna die wedstrijd.
Doe je dat samen met Nico ook?
Nee, ik sprak Nick in Krijgo, die gaat er waarschijnlijk wel heen, maar ik ga samen met de maat daarheen. En dan, als Nick daar ook is, dan zal ik hem ongetwijfeld even opzoeken en dan gaan we dingen doen. Maar die is er waarschijnlijk ook inderdaad. Van hoe Frankfurt gaat, volgens mij.
Ja.
Ik ga sowieso naar Embrun. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ik wil misschien nog 70.3 Swansea doen. Ik ben daar vandaag uitgenodigd door George Lewis om daar langs te komen bij hem. Dus, waar hij woont.
Ja?
Dus ik dacht, echt het hele tof aardige gast. Dus ik dacht, misschien wel. Het past wel aardig in het schema. Misschien ook niet. Moet ik even kijken. En daarna wordt het inderdaad of Nice en anders denk ik Almere. Of misschien nog een andere race. Ik moet even kijken.
Ja. Nou, genoeg mogelijkheden.
Waarschijnlijk wordt het niet zo van meer een van die twee.
Leuk.
Want,
top.
Lijkt me een mooie.
Maar dan wordt het dus sowieso vier heles in dit jaar, als ik zo hoor. Want de Embrunman, Nieuw-Zeeland en nu klaargevoerd, ja.
Ja, maar dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Dus dat is voor mij niks nieuws. Ik merk ook gewoon, ook weer in Krijgo, je moet echt een specialisatie kiezen. Je kan niet even goed zijn in de 70.3 en in de hele afstand, tenzij je echt Christian Bloemenveld heet. Dus je moet gewoon kiezen. En dan heeft het niet zo heel veel zin om ook nog heel veel halves tussendoor te gaan doen.
Nee, want je zegt Christian Bloemenveld. Net kwam vanochtend de startlijst bekend van Ironman Frankfurt. Ben je dan blij dat je daar niet bent?
ja, eigenlijk wel, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat ik... Dat ik ook in Nieuw-Zeeland... was het startveld niet super... vergeleken met heel veel andere races. Ik denk dat dit een beetje hetzelfde is. Dus ik denk dat ik qua racekeuzestrategie... het dit jaar goed heb aangepakt. Alleen dan moet ik nu nog zorgen... dat ik gewoon goed genoeg ben om een slot te pakken. En als dat niet zo is, dan ben ik gewoon niet goed genoeg. Dan heeft het in ieder geval niet aan de startlijst gelegen.
Nee. Nou, zo is het ook.
Ja, precies. En we gaan het zien. Ik heb er vooral echt heel veel erg veel zin in. Want het is weer, het is gewoon weer leuk om door dat dorp te lopen. Ja, en lekker daar te zwemmen. Dit is hier weer super goed georganiseerd. En het wordt heel vet.
Leuk.
Ik kan nu al vertellen dat het een race is die iedere Nederlander een keer moet doen. Want er zijn ook heel veel Nederlanders hier. Hè? Dat is ook wel heel erg leuk.
Ja.
Het wordt gewoon weer eens een groot spektakel. Het fietsparcours is echt prachtig. Dat is echt zo leuk. En uitdagend, maar niet zwaar, zeg maar.
Nee, ik ben heel benieuwd. Ik ga het zo voor. Ik weet niet of er een livestream is van Klaagvoort. Denk het niet, hè?
Het is geen pro-series, dus ik denk het niet.
In ieder geval heel veel succes. En wij vanuit Trion Site heel veel succes. En wij zullen je in ieder geval volgen natuurlijk komend weekend. En we hopen op een goed resultaat van je.
Ja, thanks man. Ik ga er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.
Top. Nou, succes daar dit weekend.
Succes, yes. Man.
Hoi,
thanks,
hoi.
Man. Yo, hoi. Later, mannen.
Hoi.
Hoi.
Ja, dat was Pim van Diemen aan de vooravond van zijn tweede hele van dit jaar, hè, Klagenvoort. Zit er volgens mij wel lekker in.
Ja, hij klinkt goed en zelfverzekerd. Zeker over het zwemmen. Dus,
hij hoeft maar één iemand te volgen, toch?
Ja.
Dat is Lucas Voigt, hè, die daar altijd... voor mij heeft hij heel vaak gedaan daar, zo, Lucas Voigt.
Ja, klopt. Hij zit ook bij dat PWAC-team. Ja, die groene pakjes. En dat komt ook volgens mij daar uit de buurt of uit Oostenrijk. In ieder geval, daar zijn ze vaak allemaal. Dus,
En wat namen van die startlijst die meedoen? Onder andere Dennis Chevro, natuurlijk oud-winnaar van onder andere Ironman Frankfurt. Een goede loper. Michael Wijs, Clément Mignon, die stond ook op de startlijst van Frankfurt overigens. Stan Goestouwers, de Belg, Lucas Voigt, Joe Skipper, Cameron Wurf, maar die staat overal op de lijst, dus ik verwacht niet dat hij daar start. Finn Grosevreese is nog een naam. Josh Lewis, waar Pim het net over had, die zal meedoen. Verder hebben we Christian Grew, altijd een outsider, vind ik altijd. Deed het op Lanzarote ook heel erg sterk. En we hebben natuurlijk onze Nederlanders nog. Ja. Jesse van Hulst en Mitch Wisman.
Maar ik denk wel dat het een lijst is waar mogelijkheden zijn voor deze jongens.
Dat denk
jongens.
Ik ook, ja. Denk
het,
ik
is,
ook.
Het is een makkelijke race vind je niet meer, maar dit is niet. Want daar wil ik het ook even over hebben, van die lijst van Frankfurt. Dat is niet normaal, hè?
Laten we die er eens even bij pakken. Ja. Lijst van Frankfurt is eind juni. Van mij 29 juni, 28, 29 juni, hè, dat weekend.
Ja.
Daar zag ik die lijst ook voorbij komen. En daar schrok ik me toch wel echt... Ik denk dat is bijna een wedstrijd om er naartoe te rijden.
Ja, dat lijkt me zeker een vette wedstrijd om te zien. Maar onder andere dus de Noren. Christian Blumenveld, Gustav Iden en Kasper Storns. Patrick Lange. Wat hebben we? Cameron Wurf dus. Maar die staat inderdaad overal op de lijst. Christian Heugenhaug, Beckegaard, Ditlev inderdaad. Rasmus Svenningson, die ook nog wel wat goed te maken heeft dit jaar. Dus dat wordt Ben Knoet zie ik staan.
Ja.
Dat is echt een grote lijst.
Clément Mignon.
Ik zie een in Nick Heldoorn staan.
Nick Heldoorn. Ik ben heel benieuwd waar je daar gaat doen.
Ja, ik weet niet of het echt per se zijn parcours is. Maar dit zijn wel wedstrijden waar je hebt niks te verliezen. Je kunt verrassen. En Nick een goede doen kan overal gewoon.
In Frankfurt zit toch wel stiekem wat hoogtemeters in. Hè?
Ja.
Dus ik denk dat het op zich wel wat voor hem kan zijn. Hij kan natuurlijk echt goed zwemmen. Ik denk dat hij redelijk dat hij gewoon vooraan uit het water komt.
Dat denk ik ook, ja.
En dan is het de vraag inderdaad hoe hij het houdt met het fietsen. Maar dat het een spannende wedstrijd wordt, dat staat vast.
Ja,
Christian Blumenveld, die vorig jaar natuurlijk won. Ook wel overtuigend vorig jaar. Hè?
Ja, en niet voor getraind, hè. Dat was twee weken na de Olympische Spelen. Dan kun je nagaan hoe dat nu gaat.
Zeker een wedstrijd om naar uit te kijken.
Zeker.
En dan hebben we komend weekend ook nog een Ironman en daar doet Lotte Willems mee. Hè?
Ja, Ironman Cairns. Dat is die.
Is dat de Ironman waar Tristan zich vorig jaar kwalificeerde?
Klopt, ja, dat is die.
Dat is een mooie wedstrijd volgens mij.
Ja, zeker. Ja.
Echt wel een mooi parcours. En Lotte, die zit er volgens mij ook wel lekker in als ik zo de Instagram volg.
We hebben er nog niet heel veel gezien, denk ik, dit jaar.
Nee, zeker
niet in Europa. Maar ben toch benieuwd. Benieuwd hoe dat gaat. En wat hebben we in Nederland nog wedstrijden toevallig?
In Nederland? Ja, ik heb afgelopen week bedacht om zelf deel te nemen aan de Olympische afstand, of de standaard afstand, hoe ze dat noemen, van Try Amsterdam. Dat wist jij nog niet, maar bij deze, ik doe mee met Try Amsterdam.
Oké.
Ja.
Dat vond je ook niet relevant om te zeggen voordat je donderdag een baanschema gaf.
Nee, maar goed, kijk, dit is meer. Ik zie dit echt als training. Hè. De doel is Vittoria Kastijs. En dit is. Ik wilde gewoon na zo'n week trainen op Gran Canaria. Ik wil gewoon even een wedstrijdje doen. En ik dacht, Try Amsterdam is vlak in de buurt. Is op zich op het parcours is ook op de wegen waar ik veel train. Tenminste, in het verleden veel getraind heb. Dus dat is wel een leuke wedstrijd, toch?
Ja, dat is zeker een leuke wedstrijd. Maar ja, haters zouden zeggen dat je zorgen maakt om de battle met Koen volgende week. Maar dat laten we misschien maar even in het midden.
Voor mij mag hij meedoen in Triumph. Als hij echt een man is, dan doet hij ook mee. Maar dat zal hij niet doen. Dus ik vind het leuk. Triumph Amsterdam, leuke wedstrijd. Daar kijk ik dan weer naar uit. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog in Nederland, niet dit weekend, maar volgend weekend, weekend van Nederhorst, hebben we natuurlijk ook Ironman Horen. En AG1 heeft wat leuks, want daar is op vrijdag 20 juni is er een morning run met Els Visser. Daar zo, vanuit AG1. Dus mocht je deelnemen aan Horen, sluit aan bij die run. Wij zullen nog wat informatie delen, ook via onze socials. Om precies te weten waar je moet zijn en hoe laat en alles en nog wat. Maar in ieder geval hartstikke leuk vanuit hun dat ze dat organiseren. Een merk wat jij ook kent, Stef?
Jazeker.
Jij hebt het nog niet zelf gebruikt, denk ik.
Nee.
Ik heb hier toevallig een pakketje liggen, dus ik geef het met je mee. Ik ben zelf naar Gran Canaria geweest, heb het meegenomen. Super handig om dat met met zo'n trainingskamp mee te nemen. En ik nam het elke ochtend. Eigenlijk ben je dan gelijk klaar met alle vitamine die je nodig hebt. Ik ben niet zo iemand. Ik ben niet persoonlijk
ben niet zo
iemand
van de
heel gezond
in het hotel
eten,
en zo. Nee.
Dus dan is zo'n flesje met wat groen spul is ideaal. Dus dat was wel heel fijn.
Ja, je koopt eigenlijk een beetje je geweten af van je voedingspatroon.
Precies,
met
dan hoef ik niet meer naar de fruit. Maar ik zal het je meegeven. Ik ben heel benieuwd hoe jij het ervaart. Maar in ieder geval zo'n de morning run vrijdag 20 juni in Horen voor Ironman Horen. Daarnaast zijn we nog steeds in de voorbereiding voor de wedstrijd van Epe. Daarvoor zoeken we sowieso deelnemers. Dus mocht je het leuk vinden om deel te nemen, schrijf je nog in. Wordt echt een mooie dag. En daarnaast hebben we ook voor de wedstrijd heel veel vrijwilligers nodig. Dus mocht je niet mee willen doen, maar wel een handje willen helpen, omdat je net een andere wedstrijd hebt gedaan of wat dan ook, of dat je misschien een andere wedstrijd daarna gaat doen. Stuur ons even een mailtje naar info@triathlonandzij.com. Dan help je ons enorm, want we hebben nogal wat mensen nodig. We hebben een fietsparcours wat 45 kilometer lang is, waar best wel veel de zijwegen zijn, dat moet allemaal afgesloten worden. Dus we zoeken heel veel verkeersregelaars. Dus mocht je het leuk vinden die dag ons te helpen, dan heel graag.
En ook een hele leuke manier om de wedstrijd te zien, hè, en te volgen. Ja, dus,
absoluut, absoluut. En er staan als het goed is ook wat mooie namen aan de start. Dus dat is alleen maar leuk om van dichtbij mee te mogen maken. Ik denk dat we er dan zijn. Of had jij nog wat?
Nee, ik denk het niet. Ironman West-Friesland, daar zullen we volgende week nog op terugkomen. Daar gaan we nu niet...
Daar komen we volgende week op. Wat me wel opviel, was dat er een aantal pro's op stonden vanuit Nederland. Waarvan ik nog niet wist dat zij Nederlandse pro waren.
Oké, zoals?
Zoals volgens mij Pascal Franken.
Ja.
Dacht ik. Dylan Tisse. Staat erop.
Ja, klopt.
Joost Frieders wisten we natuurlijk wel. Maar dat verbaasde me. Of in ieder geval verbaasde me. Dat wist ik niet. Dus dat is leuk dat hij daar...
Ja, zeker. Nou, ik wist het wel. Maar inderdaad, er staan heel veel Nederlandse profs op. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Plus alle andere Nederlanders die gewoon ook meedoen in die wedstrijd.
Ja, dus bij de mannen een leuke startlijst. Wat je zegt, daar zullen we volgende week nog eens wat verder op ingaan. Maar ook bij de vrouwen. Onder andere Marlene de Boer natuurlijk, die daar start. En Diewertje Baks en Helene Moes, volgens mij.
Dieske
Kruisbrink, ja.
Eva Cornelissen
ook. En Maaike Forum?
Ja, die ook.
Dat is best wel wat Nederlands. Dat is leuk. Nou, top. Dat was hem, denk ik, Stef. Jouw eerste, een beetje jouw debuut als...
Hoe heb ik het gedaan?
Ja, dat mogen we luisteren voor. Ik zie de DM's wel tegemoet. Ja, hartstikke leuk dat je er de tijd voor vrijmaakt en... Ja, leuk om met jou dit verder op te pakken. Ik denk dat we veel besproken hebben. En dat als mensen nog tips hebben voor bepaalde rubriekjes die we mee kunnen nemen in onze podcast, schroom niet om ons te contacten. Dat vinden we alleen maar leuk. En dan wens ik iedereen een hele fijne week. En bedankt voor het luisteren. En train ze deze week. Ready for